biologisch, ecologisch, duurzaam. Het zijn termen die je steeds vaker en op steeds meer producten voorbij ziet komen. Het is ook een thema waar steeds meer mensen steeds vaker mee bezig zijn. Ook als het gaat om bier. Want hoe zorg je er als brouwer voor dat jouw bier ook nog ver in de toekomst bij de mensen thuis in de koelkast ligt?
Van het Vat, de podcast.
Hoi en welkom bij aflevering 6 alweer van het Vat. De podcast voor bierliefhebbers die graag een bierkenner willen worden. Mijn naam is Jasper Stads, zeker weten een bierliefhebber. En deze keer ben ik naar het verre zuiden van Nederland gereden. Naar het dorpje Gulpen in Limburg. Daar zit brouwerij Gulpener. Een plek waar ze al jaren bezig zijn met het duurzaam brouwen van bier. Hoe je dat doet? Ik vraag het aan directeur Jan-Paul Rutte. Jan-Paul, de eerste vraag van de podcast is eigenlijk altijd heel simpel. Dat is een keuze aan jou. Wat drinken we?
Ja, we drinken Oerhop, Gulpener Oerhop. En dat is een IPA-achtige van ons, die we een jaar of 5-6 geleden hebben ontwikkeld. Maar het is niet een echte IPA, want hij is gemaakt met een lage gisting. En dat, wij maken heel graag speciaal bieren met lage gisting, omdat ze daardoor heel slank en goed doordrinkbaar blijven. En soms ligt zo'n bovengister wat zwaar op de maag, maar daar heb je hem bij deze geen last van. Dus hij drinkt lekker door, 5,5%. Gedryhopped, stevige hopping, ongefilterd. Heel mooi, fris, doordrinkbaar bier. Dus,
Ik zou zeggen, maak maar open. Schenk in.
Laten we beginnen.
Het is op dit moment nog vroeg in de ochtend wanneer we hier zitten, maar...
Prima moment voor een eerste slok bier.
Precies, hij zegt het.
Alsjeblieft. Ik doe met je mee als je het niet erg vindt.
Ja, graag zelfs.
Het is biologisch ook trouwens. En uiteraard gemaakt met granen en hop uit eigen regio. Maar dat geldt voor al onze bieren.
Ja, laten we er even op proosten, zou ik zeggen. Proost. Ja, en je zei het al, het staat ook op het flesje. Het is biologisch. Nou, niet voor niks als je dit bier nu uitgezocht hebt. Want we gaan het over duurzame biologische bieren hebben. Maar wat is nou eigenlijk duurzaam bierbrouwen? Waar zit hem dat in?
Ja, daar heeft natuurlijk ieder zijn eigen visie over. En dat is ook prima. Daar is geen standaard in. Maar wat voor ons duurzaam is, is dat je rekening houdt met je mens, je omgeving en het milieu. Dus we hebben eigenlijk een hele brede visie op duurzaamheid. Het gaat niet alleen maar om hoe weinig water of hoe weinig energie gebruik je. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Maar het gaat veel verder dan dat. Het gaat er ook om hoe ga je om met je mensen. En welke uitstraling en spin-off heb je in je eigen omgeving waarin je als bedrijf functioneert.
En jullie zijn er al best wel lang mee bezig. Waar is het bij jullie ooit begonnen? De gedachte, we gaan duurzaam brouwen.
Ja, dat is... Mijn vader is in zijn tijd daarmee begonnen. En dat is eind jaren 90 dat hij echt de eerste stappen heeft genomen daarin. En dat was eigenlijk omdat hij toen in aanraking kwam met een theorie die uit Engeland overwaaide. Hij was ook actief bij een bank op hoog niveau naast de brouwerij. En daar kwam hij met de triple P filosofie in gedachten. People, Planet, Profit. Want het hele idee van duurzaamheid bestond eigenlijk nog niet echt. Maar dat was voor hem voor het eerst dat hij een haakje vond waar hij zijn eigen motivatie aan op kon hangen. Want hij is een natuurliefhebber. Dus hij heeft altijd wel gevonden dat de grote bedrijven in onze branche veel te veel vervuilden, veel te weinig rekening hielden met hun mensen en een regio waarin ze zaten. Maar hij zocht naar een haakje hoe hij dat beter kon doen. En met die gedachte van People, Planet, Profit heeft hij toen eigenlijk voor het eerst echt iets gehad van oké, nou nu voel ik hem en hier ga ik mee aan de slag. En dat is eind jaren 90 geweest.
Kijk, nu zijn best wel veel bedrijven en heel veel mensen bezig met klimaat, duurzaamheid, biologisch. Dat was toen nog helemaal niet zo, of veel minder. Hoe werd er toen dan naar Gulpener gekeken? Toen jullie uitgingen dragen, hey, wij gaan het allemaal wat duurzamer doen.
Ja, niet heel serieus in eerste instantie. Maar dat hebben we wel vaker gehad in onze geschiedenis. Jaren 80 was mijn vader een van de eerste die speciaal bieren begon te maken in Nederland. Dat was ook een hele vreemde stap waar mensen niet echt in geloofden. Maar jaren 90 dan duurzaamheid. En het is best een lastig proces geweest. Want we hebben ten eerste heeft hij natuurlijk de familie moeten overtuigen. de aandeelhouders, of we mee wilden daarin, in dat proces.
En wat waren die eerste reacties daar? Werd hij hard uitgelachen? Of,
Ja, een beetje holle ogen. En wat moeten we daar dan mee? En waar is dat dan goed voor? Gaan we dan meer bier verkopen? Nou, dat wist hij helemaal niet. Daar kon hij ook geen antwoord op geven natuurlijk. Wordt het dan goedkoper? Nee, het wordt zeker niet goedkoper. Het wordt duurder. Dus het was eigenlijk een hele onlogische stap. Maar hij was er zo van overtuigd dat het wel de weg voorwaarts was. Ook binnen onze maatschappij, met alle problemen die we nu kennen, als bedrijf je verantwoordelijkheid te nemen. Dus daar heeft die familie weten te overtuigen. Ook met de gedachte van, jongens, we moeten wel dit 5 jaar de tijd gunnen. Want we hebben echt tijd nodig om dit op te zetten. En dit moet ook landen bij consumenten en bij horeca. En uiteindelijk heeft dat eigenlijk 1 jaar of 7 geduurd voordat we voor het eerst echt een positieve spin-off terugvoelden. Dat we echt voelden dat consumenten het accepteerden en er naar op zoek gingen. En dat horecaondernemers zich wilden onderscheiden en bij ons uitkwamen. Dus het heeft best lang geduurd voordat het echt ook positieve spin-off op het bedrijf kreeg.
En wat was de eerste stap op dat moment? Want die gedachte was, oké, ik wil het beter doen. Hij had dat voorbeeld uit Engeland. Maar wat is dan de eerste stap die je kan nemen?
Nou, wat hij heeft gezegd, je hebt eigenlijk 2 soorten duurzaamheid. Je technische duurzaamheid is gewoon het milieu zo min mogelijk beschadigen. En daar moet je als bedrijf sowieso zoveel mogelijk je best voor doen. Maar goed, we waren toen al 180 jaar oud of zo. Dus je gaat niet alles in 1 keer vervangen wat we aan techniek hebben. Maar de gedachte was wel, als we iets vervangen, dan doen we het meteen zo duurzaam mogelijk. Dat is het technische aspect. Maar het tweede aspect was de maatschappelijke kant, maatschappelijke duurzaamheid. En toen heeft hij gezegd, laten we een programma bouwen rondom onze eigen mensen die bij ons werken. Maar laten we ook vanuit een regionaliteitsprincipe gaan ondernemen. En hij heeft daarom contact gezocht met de boeren uit de regio. Een regio met heel veel boeren. En hij heeft in eerste instantie gedacht van, ja, waarom moet die brouwgerst van ons uit Amerika of Frankrijk of waar dan ook ter wereld komen en met een schip naar Nederland komen, als we hier boeren in de regio hebben die dat ook heel goed kunnen verbouwen. Dus hij heeft met die boeren een coöperatie opgericht, Triligran. Er zitten tot op de dag van vandaag nog steeds dezelfde boeren in. Op dit moment een stuk of 25. En die verbouwen 450 hectare brouwgerst in onze eigen regio. En dat is 100% van de brouwgerstbehoefte die we jaarlijks hebben voor onze bieren. En hij is 1 of 2 jaar later met de familie Wouters uit Rijmerstok, een dorp hier verderop, is die eigenlijk de hop gaan herintroduceren. Want hop groeide al 100 jaar niet meer in Nederland. En eerst een proefveld aangelegd van 0,5 hectare om te kijken hoe dat ging en of we daar ook echt bier mee konden brouwen. En toen dat goed was, hebben ze dat uitgebreid naar 3-4 hectare hop die we nu nog steeds hebben. En dat is zo'n 70% van de behoefte die we hebben, die we dan ook hier in de eigen regio in de hopteelt zelf hebben gerealiseerd.
Maar ging het allemaal meteen goed? Want je zegt, de producten die we normaal uit Amerika of van ver weg halen, die ga je ineens hier verbouwen. Ja. Hop dat al jaren niet meer groeide in Nederland. Ging dat wel goed?
Nee, dat ging niet meteen goed. En dat is ook altijd best een struggle geweest. Want eigenlijk maak je het je brouwers, je brouwmeester en je brouwteam best moeilijk. Want er is niks zo makkelijk als gewoon zeggen, ik wil die kwaliteit brouwgerst en maakt me niet uit waar die vandaan komt. We wachten tot de prijs goed is en duwen op een knop en dan komt het onze kant op. Zo werkt de wereld, zeker in Nederland. Maar mijn vader zei dus, nee, we gaan de brouwgerst afnemen van de boeren. We maken een kwaliteitslijstje waar ze aan moeten voldoen. En binnen die marges, die redelijk breed zijn, accepteren we die brouwgerst en gaan we daarmee brouwen. Maar dat betekent dat er best veel schommeling zit. Want het ene voorjaar is heel warm en droog. Dan heb je fantastische kwaliteit brouwgerst. Maar je hebt ook een voorjaar dat nat en koud is. En dan wordt het een stuk lastiger om daar goed mee te brouwen. Dus onze brouwteam heeft echt een enorme uitdaging gehad om ervaring op te bouwen met die verschillende type mout, brouwgerst. Waarbij het niet zozeer een andere smaak geeft, maar wel in een klassiek brouwhuis althans. Want we zijn nu een nieuw brouwhuis aan het bouwen. Maar een klassiek brouwhuis, de filtering met name heel erg van invloed is op die kwaliteit van mout. En het ene jaar dus voor ons veel makkelijker brouwde dan het andere jaar. Dus dat heeft wel een enorme switch binnen het team teweeg gebracht. Van hoe ga je nou om met die verschillende kwaliteiten en hoe ga je dat goed verbrouwen?
Ja, dat brouwen, dat noemde je al, daar kom ik straks nog even op. Want dat is misschien een van de laatste stappen qua duurzaamheid waar jullie nu mee bezig zijn. We hebben het nu over de eerste stap gehad.
Ja.
Maar wat is daarna nog gebeurd? Heeft je vader nog een tweede stap gezet? Of welke stap heb jij daarna gezet?
We hebben dat met name heel goed uitgebouwd en echt krachtig neergezet. Doordat we eigenlijk sinds die tijd jaarlijks nagenoeg alle grondstoffen uit de eigen regio betrekken. Dat heeft mijn vader al opgezet. Dat hebben we met name zo goed mogelijk doorgezet. En wat we vervolgens gedaan hebben is dat... Ik denk dat zal zijn ergens begin 2000, 2005, 2006 of zo zal het zijn geweest... dat we hebben gezegd, nou, we hebben al onze teelt onder milieukeur. Dat is een keurmerk dat bewijst dat je het milieu zo min mogelijk beschadigt.
Dat is iets wat je ook op het flesje mag zetten dan, geloof ik, hè? Of
ja, dan moet je hele productieapparaat ook milieukeur gecertificeerd zijn. Dat hadden we tot 2 jaar geleden of 1 jaar geleden. We zijn nu naar een andere certificering aan het overstappen... die wat breder in duurzaamheid zit. B Corp heet dat. Daar zijn we op dit moment mee bezig. Dat milieukeur, dat hebben we nog steeds in onze grondstofproductie. Want dat is echt een ding dat over productieteelt gaat... Maar ze hebben toen ook gezegd, wat wordt dan de vervolgstap? Laten we nog minder dat milieu proberen te belasten door een nog strengere teelt. En dat is de biologische teelt geworden. Dus we zijn ergens begin 2000 met een aantal boeren, biologische boeren uit de regio gaan doorontwikkelen. En hebben we ook dat hele regionale teeltverhaal met die boeren, lokale boeren opgepakt, biologisch. Waardoor we ook een stuk of 4, 5 biologische bieren hebben.
Moest je die boeren eigenlijk nog overtuigen toen jij en daarvoor je vader bij ze op de stoep stond en zei, hey, luister eens even, ik heb eigenlijk hop nodig, is dat niks voor jou om te gaan verbouwen?
Ja, die hop zeker. Brouwgerst was voor de boeren best interessant. Eigenlijk om 2 redenen. Ze zitten in een teeltprogramma, dus je moet een wisselteelt hebben. En dat betekent dat je op een bepaald moment ook granen moet telen in dat roulatieprogramma. En daarin was er ruimte voor brouwgerst. Dus dat is eigenlijk een heel natuurlijke wijze, paste dat goed. En we hebben tegen die boer gezegd, we willen daar duidelijke afspraken maken. En milieukeur, certificering, dat soort dingen. Maar als jullie dat doen, dan betalen we jullie ook meer dan de wereldmarktprijs. En dus het is voor de boeren in die zin ook vanuit zakelijke optiek een interessante teelt. Dus dat mes sneed aan 2 kanten. Hop was heel lastig, omdat er gewoonweg geen enkele ervaring is in Nederland met hopteelt. Het was zelfs zo erg dat wij van het ministerie van Landbouw geen toestemming kregen om hop te telen. Omdat er geen regelgeving voor is in Nederland. En dat was heel interessant, want we zeiden, nou, we willen die hop wel telen, want we willen onze bier maken met die hop. En toen zeiden ze, nou, dat kan niet, want er is geen regelgeving voor hopteelt, dus je kunt in Nederland geen hop telen. Nou, uiteindelijk hebben we daar mijn vader destijds met het ministerie van Landbouw rond de tafel gaan zitten. En toen hebben we een brief gekregen waarop wij toestemming kregen om voor eigen gebruik hop te telen.
Maar het was wel een flinke verharding, want het was dus maar een ideetje van je vader met, goh, we willen het even wat duurzamer doen.
Ja.
Moest je eerst nog de hele familie overtuigen en dat ging uiteindelijk zelfs tot aan Den Haag.
Ja, ja, het ministerie van Landbouw hebben toestemming gekregen en we hebben een familie, de familie Wouters gevonden, de vader van Roger. Roger is de huidige teler, maar zijn vader is met mijn vader daarmee begonnen. En die heeft gezegd, nou, ik wil dat risico met jullie gaan nemen. Want voor hem was het ook nieuw, dus hij moest helemaal zich gaan inleren in de teelt van hop, wat toch echt een heel speciaal gewas is. Maar dat hebben ze gedaan. Die familie die heeft zich erin vastgebeten en sindsdien loopt dat eigenlijk heel positief.
Je had het net over begin 2000, wanneer de tweede stap in duurzaamheid bij Gulpenen gezet werd. Maar dat is ook een beetje de periode dat jullie met z'n allen een soort statement getekend hebben.
Mm-hmm.
En een soort ambitie hebben uitgesproken.
Ja, dat is de ambitiestatement en dat is eigenlijk een, ja, zal maar zeggen, een verbond met de natuur. Een belofte die wij doen om zo duurzaam mogelijk te produceren. Qua mens, qua omgeving en qua milieu. En dat is inderdaad, dat is eigenlijk het einde geweest van het proces dat mijn vader heeft opgebouwd. Dus de gedachte van duurzaamheid, de gedachte van lokaliteit. En daar heeft hij ook sowieso, dat eerste jaar is puur een intern proces geweest om de eigen medewerkers erin mee te krijgen eind jaren 90. En toen dat op een gegeven moment goed geland was en mijn vader de overtuiging had dat het echt de juiste weg was, toen hebben ze dat statement op papier gezet. En ook met alle medewerkers ondertekend. Dus
maar wat is het? Wat staat daarin bijvoorbeeld?
Nou, daar staat de belofte in dat wij zo goed mogelijk om willen gaan met onze omgeving. Zoveel mogelijk regionale partnerschap willen aangaan. Lange termijn relaties willen aangaan met mensen. En dat lukt alleen maar als je niet alleen op de centen. Als het alleen maar een centenkwestie is, dan zijn het vaak kortdurende relaties. Dus het is geven en nemen in zo'n proces. En het is rekening houden met je omgeving. En er staat ook heel duidelijk in dat wij het milieu zo min mogelijk willen beschadigen. Deels door vanuit die regionale positie te werken, maar ook door in die regionaal teelt zo min mogelijk het milieu te belasten.
En dat hangt dan op verschillende plekken in de brouwerij of op kantoor. Ja, en daar kijk je dan even naar en denk je, oh ja, nee. Ja,
ook, ja, oh ja, zo was het. Ja, ja, in ons brouwlokaal. Ja, we hebben wel in 2, want je vroeg net naar de vervolgstappen. eigenlijk een soort van vervolg op die regionaliteitsprincipes. Hebben we gezegd, nou dan gaan we die ook zowel het bouwproces als het horecadeel gaan we volgens het 25 miles principe doen. Dus we hebben een cirkel van 40 kilometer rond het dorp getrokken. We hebben gezegd, iedereen die bij ons meehelpt in de verbouwing moet uit die cirkel komen. Maar ook alles wat we in de horeca uit de keuken of achter de bar vandaan komt, moet gegroeid en gebloeid hebben in die cirkel. Om weer dat regionaliteitsprincipe eigenlijk op een hele duidelijke manier te communiceren. Maar dat is best uitdagend voor het horecateam. Want dat betekent bijvoorbeeld dat ze geen frisdrank verkopen bij ons in de horeca. Want dat wordt hier niet gemaakt in de regio. Dus we hebben sappen van de boeren, spaarrood maken we zelf en alle mixen en mogelijkheden die daarin zitten. Maar dat betekent ook dat je in de winter salade kunt bestellen. Maar er zit geen sla in, want er groeit geen sla in deze regio in de winter. Dus dat is een hele uitdaging om dat in de horeca voor elkaar te krijgen. Maar het vertelt wel weer het verhaal van die regionaliteit. En dat was wel een leuke vervolgstap om het verhaal nog beter te kunnen vertellen. En we hebben eigenlijk in 2016 een moment van bezinning gehad op duurzaamheidsgebied. We waren in 2014 werden we door MVO Nederland, de landelijke organisatie op duurzaamheidsgebied. Die bestond toen 10 jaar en die hebben een eenmalige prijs in het leven geroepen van wie is nou het meest duurzame bedrijf van Nederland van die voorgaande 10 jaar. En wij werden daar bekroond met die prijs. Dus, maar toen we een jaar of 2 verder zaten, toen klopte eigenlijk mijn brouwmeester Steven me op mijn rug en die zei, Jan-Paul, dat duurzame verhaal van ons, eigenlijk hebben we daar de laatste paar jaar niet meer zoveel aan gedaan. En toen dacht ik, ja, hij heeft gelijk, we zijn een beetje lui geworden van die prijs. Dus dat moment hebben we te harte genomen, weer opnieuw met het team rond de tafel gaan zitten en hebben eigenlijk onze ambities vernieuwd en gezegd van, nou, waar willen we nou in 2030 staan? En toen hebben we een aantal nieuwe ambities op papier gezet met een aantal softe regionale-achtige principes die je niet heel goed kan meten, maar er zitten ook een paar hele harde ambities in. Bijvoorbeeld dat we in 2030 fossielvrij bier willen brouwen. En die ambities hebben we in 2016 eigenlijk gepubliceerd in ons jaarboek. En dat heeft ons wel weer een nieuwe drive gegeven om toch weer opnieuw over duurzaamheid na te gaan denken.
Weer een stapje verder en weer ermee bezig blijven. Waarin je dus ook wel merkt dat het de duurzaamheid bij groepen echt bijna in het DNA zit. Dat je dus de brouwmeester zegt, hey directeur, luister eens even, hartstikke leuk.
Ja, een beetje stoffig geworden hier. Hè? Ja, dat klopt. Ja, nee, dat is heel tof.
Waardoor het dus niet alleen van bovenaf komt waarin jij zegt, nou hey joh, mijn vader is hier ooit mee begonnen, laten we dit weer oppakken. Nee, het is juist een laag eronder die zegt.
Ja, precies. Nee, maar je merkt dat eigenlijk in alle hoeken en gaten van het bedrijf, men is daar bewust mee bezig bij ons.
Ja, en de stap voor de toekomst, je had het er al even over, is dus in 2030 fossielvrij bier brouwen.
Ja.
Wat is daarvoor nodig?
Nou, dat wisten we eigenlijk nog niet toen we dat riepen. Dus het was heel makkelijk gezegd. Ondertussen weten we dat wel. De belangrijkste stap zijn we op dit moment aan het nemen. De grootste stap. En dat is het vervangen van ons oude brouwhuis. Ons brouwhuis aan de overkant van de weg is uit 1966, destijds ingezegend door de lokale pastoor. En heeft dus meer dan 50 jaar dienst gedaan. En is echt toe aan vervanging, is technisch op. En moest vervangen worden. Dus daar zijn we eigenlijk ook eind 2016 over na gaan denken van, wat willen we nou eigenlijk? We moeten een nieuw brouwhuis bouwen. Daar doe je 30, 40 jaar mee met die techniek. Wat willen we nu gaan neerzetten? En eigenlijk omdat we toen dat jaar ook die ambities op papier hadden gezegd en hadden gezegd 2030 fossielvrije bierproductie, was eigenlijk de conclusie heel makkelijk. Dan moeten we dus het meest duurzame brouwhuis van Europa bouwen, anders komen we nooit in de buurt van fossielvrij. Dus die stip stond eigenlijk ook heel snel op papier.
Maar wat maakt het huidige brouwhuis dan niet duurzaam? Wat zijn de punten erin die het
zo... Het is oud, dus het verbruikt veel energie. Maar het draait ook op fossiele brandstof. Dus we hebben een stoomketel, daar gaat een dikke gaspijp in en daar komt heel veel hitte uit. En die gaspijp is niet duurzaam. Hè. We vinden het niet een heel prettig idee dat bij elk biertje dat mensen van ons drinken in Groningen de boel weer wat verzakt. Dus daar willen we gewoon vanaf. Dus je zoekt naar een brouwhuis dat zo ontwikkeld is dat je van die fossiele techniek af kan.
En toen jullie dat idee hadden, merkte je toen je op zoek was naar nieuwe brouwketels en je nieuwe brouwhuis, merkten jullie toen weer dat je veel verder was dan de rest van de wereld? Ja. Die dacht, ja, leuk plan, groepen, maar dat hebben we niet.
Ja, het was heel interessant. Het is echt een heel tof proces geweest. Maar het is eigenlijk als volgt gegaan. We hadden de stip voor onszelf op de horizon. Eigen team gevormd met een paar externe specialisten. En toen hebben we 5 potentiële brouwhuisbouwers uitgenodigd. 5 professionele partijen. En we die vraag voorgelegd. We zijn alle 5 op gesprek gekomen. En een week later kregen we eigenlijk van 3 van die partijen een afmelding. Van jongens, deze vraag is zo specifiek en zo complex. Daar gaan we niet in mee.
Daar kunnen wij helemaal niet.
Nee, daar kunnen we niet. Daar willen we niet. En er is zoveel vraag naar brouwhuizen. Regel dat maar met een ander. Ja. Dus we waren eigenlijk 3 partijen meteen kwijt. Maar 2 grote partijen die hebben zich er wel in vastgebeten. En die zijn allebei met een heel interessant concept gekomen. Uiteindelijk hebben we gekozen voor Meura, een Belgische brouwhuisbouwer, die een heel mooi basisconcept had, waarbij er energie in het brouwhuis gaat voor het brouwsel, maar er aan het eind van het proces geen energie overbleef. En dat vonden we al een heel knap proces, omdat de meeste brouwhuizen zeggen dat ze zuinig zijn, maar aan het eind van het brouwproces hebben ze dan een hele grote tank vol met heel heet water. En dan zeggen ze, ja, dat is allemaal energie die je overhoudt, kun je in de rest van de brouwerij inzetten. Maar ja, dan moet je wel een brouwerij hebben waar je dat in kan zetten, anders heb je helemaal niks aan die energie. Dus het zijn eigenlijk, ze zijn niet in evenwicht, die brouwhuizen. Er blijft altijd veel energie aan het eind van het proces over. Maar Meura had een proces waarbij dat niet zo was, waarbij er geen hitte overbleef, omdat alles weer opnieuw in het proces verwerkt werd. Dat vonden we een leuke basis. Dus daar hebben we gezegd, nou oké, we willen met Meura verder. Maar vervolgens zeiden we, dit is een leuke basis, maar we hebben zelf een aantal technische ideeën en die willen we met jullie gaan uitontwikkelen. En toen begon het een beetje te piepen en te kraken. En het duurde een paar weken voordat we ze mee hadden en ze zich beseften dat we ook echt zelf een aantal innovatieve gedachten hadden vanuit ons team. Maar toen ze zagen dat dat echt interessant was en dat we dat echt wilden, hebben ze gezegd, nou, dan maken we onze ingenieurs vrij en dan kunnen jullie daar de komende periode mee aan de gang om dat in elkaar, om dat gezamenlijk op te bouwen. En eigenlijk heeft die periode nog een jaar langer geduurd om de techniek dus een stap verder te helpen tot de techniek die we nu hebben neergezet.
Echt volledig nieuwe technieken eigenlijk ontwikkeld.
Nou, het grappige is, het zijn combinaties van bestaande technieken die nog nooit zijn toegepast.
En je zei, het is nu voor het eerst langzaam wordt het in gebruik genomen. Betekent dat al heel veel slapeloze nachten voor de brouwmeester, heel veel stress die denkt, hoe moet ik in godsnaam nog steeds datzelfde Gulpener upbrouwen met diezelfde smaak en alles is nieuw en anders?
Ja, dat is een hoop stress. Maar wat we zeker weten is dat ons bier anders gaat smaken. Dat is heel logisch, want we hebben een hele andere brouwtechniek. Dus, ja. En het leuke is, ik vroeg mij, toen de brouwmeester Steven hier 5-6 jaar geleden binnenliep, kende de brouwerij, heeft hij leren kennen. En op een gegeven moment vroeg ik aan Steven, wat vind je eigenlijk van ons brouwhuis, het oude brouwhuis? En toen zei hij, Jan-Paul, we hebben een prachtig brouwhuis, want het kan aan en het kan uit. Maar daar is het ook mee gezegd, dat kan ons brouwhuis. Maar in de nieuwe brouwhuis hebben we niet alleen verschillende warmtetechnieken. We hebben ook een meshfilter, waardoor we hele andere graansoorten kunnen gaan toepassen en veel meer naar de oude granen en de oergranen uit de eigen regio terug kunnen, waardoor we andere smaken kunnen gaan toepassen. We hebben kooktechniek, maar we hebben ook een techniek die het koken vervangt. Een stripper, een eco-stripper, waardoor we niet meer hoeven te koken. Dat scheelt enorm veel energie. En al met al hebben al die technieken ervoor gezorgd dat we dus 75% minder energie gaan gebruiken dan het oude brouwhuis, wat echt een wereldstap is. Maar we hebben door al die verschillende technieken nu zoveel mogelijkheden om te sturen op dat brouwproces, dat wij ervan overtuigd zijn dat we de smaak van het bier veel lekkerder kunnen gaan maken. Dus wij kunnen echt een kwaliteitsslag maken in het kookproces, in het warmteproces, het brouwproces, waardoor wij verwachten dat de smaken van onze bieren echt beter gaan worden.
Maar de smaak wordt anders, maar wordt dat anders op een niveau dat je denkt, oké, iedereen die ons bier gewend is, die gaat het meteen proeven, of wordt het een gevalletje, dat proef je als je de twee echt gaat vergelijken?
Ja, dat wordt het. Het worden nuanceverschillen, dus het karakter van het bier blijft hetzelfde, maar we kunnen het zuiverder maken, we kunnen het frisser maken, we kunnen het puurder krijgen, beter bepaalde smaken naar voren halen. En dus we kunnen veel meer gaan tweaken, we kunnen die smaak veel meer gaan optimaliseren.
En we hadden het er net over helemaal aan het begin, toen je vader met dit idee kwam. Toen werd hij redelijk door andere brouwerijen uitgelachen met, ja, wat ben je in godsnaam van plan?
Ja.
Hoe kijken brouwerijen nu naar jullie?
We zijn natuurlijk een kleine speler, dus in die zin, men zal niet bang voor ons zijn. En dat hoeft ook helemaal niet, want zo krachtig zijn we niet. Maar we zijn wel een hele duidelijke niche-speler. En ik denk dat de partners die wij vinden, bijvoorbeeld in horeca, zijn partners die heel bewust voor ons kiezen. Dus ik denk dat zeker het duurzaamheidsverhaal, dat men daar best met veel interesse naar kijkt. Je ziet ook eigenlijk dat onze branche relatief duurzaam is. Hè? Dus brouwerijen zijn al redelijk snel gaan inzien dat het wel belangrijk is dat je naar je energiehuishouden kijkt en dergelijke. Dus zo slecht doen we het niet als branche. Maar ik heb wel het idee dat wij daar duidelijk een stap in voorlopen. Maar ik heb het idee dat men wel heeft ingezien dat we wel iets bijzonders hebben neergezet. Dat ook kan met ons formaat op een hele goede manier.
Maar hoe kijk jij dan bijvoorbeeld weer naar andere brouwerijen? Denk je wel eens dat je ergens verhalen hoort van een brouwerij of ergens rondloopt en denk je, jeetje godsam, dat kan toch allemaal wel wat duurzamer, kom op nou.
Ja, en wat mij af en toe wel tegen de borst stoot, is dat er toch wel regelmatig sprake is van greenwashing. Dat er enorm mooie verhalen naar boven komen en dat je dan denkt, ja, hartstikke leuk multinational met 200 brouwerijen in de wereld, dat je ergens een brouwerij hebt waar je een leuke techniek in toepast. Maar zorg dan ook dat die andere 199 brouwerijen die techniek toepassen. Weet je? Dus het zit vaak een hele hoop poeha om dingen die gebeuren of activiteiten die plaatsvinden. Nou, ik denk van ja, je hebt je marketing goed voor elkaar. Maar zorg nou ook dat je systeem echt klopt.
Want je hebt wel steeds meer echt grote multinationals die zeggen, wij hebben ook duurzaam of we gaan ook. Daar kijk je dus wel met een soort van argwaan naar met, ja jongens, je kunt het wel zo leuk verkopen, maar kom maar eens kijken hoe het echt moet.
Nou, ja, ieder kiest zijn eigen weg daarin. En ik zeg zeker niet dat de dingen slecht zijn die anderen doen. Maar er zit ook wel vaak een greenwashing achter van, nou, de consument wil het graag horen. Dus we maken er een heel tof verhaal van. En een deel zal zeker kloppen. Maar er zit ook vaak wel een beetje poeha achter, is mijn mening.
En krijg ik wel eens telefoontjes van brouwerijen met, hey Jean-Paul, wij willen ook wel eens een stapje zetten. Maar hoe doen jullie dat eigenlijk?
De interesse is er zeker. We krijgen er ook veel vragen over. Mensen zijn al heel positief over het verhaal. Maar wat wij doen is voor een multinational best complex. Want wat we doen is niet het goedkoopste. Dus, en een multinational zit vaak zo strak in de race. En dat moet allemaal zo tegen zo laag mogelijke kostprijzen en noem maar op. En efficiëntie. Maar wat wij doen is helemaal niet zo efficiënt. En de prijzen die wij aan onze boeren betalen, ja, dat is helemaal niet de goedkoopste wereldmarktprijs. Nee, we betalen juist een plus, omdat we die band met die boeren goed willen hebben. Dus wij zijn bereid extra kosten te nemen om het op deze manier te doen. En dat is eigenlijk een filosofie die bij multinationals er niet in gaat.
En tot slot, jullie hebben nu een ambitie uitgesproken voor 2030. Het nieuwe brouwhuis is daar een van de grote stappen van. Is dit het einde wat betreft duurzaamheid? Of zijn er nog heel veel stappen daarna te nemen?
Nee, volgens mij is er geen einde aan duurzaamheid. Dat maakt ook zo leuk. Daarom heb ik deze baan ook aangenomen. Want je kunt erin blijven ontwikkelen. En nu zitten we heel erg op het technische deel. De 20 jaar daarvoor zaten we natuurlijk veel meer op regionaliteit en binding van je eigen mensen en de partners in de regio. Daar stoppen we uiteraard niet mee. Maar de focus ligt nu wat meer op die techniek. En daar hebben we nog heel veel stappen in te zetten. Maar bijvoorbeeld ook leuk, door die nieuwe maïsfilter die we hebben, gaan we bieren produceren met lokale oergranen. En die oergranen die hebben hier in de loop van eeuwen gegroeid, omdat ze resistentie hadden tegen de ziektes in dit gebied. Dus die zijn zeg maar boven komen drijven als meest gunstige teelt in dit gebied. Dus wij zijn nu met de boeren aan het praten van welke granen willen jullie het liefst telen. En wat teelden jullie grootouders vroeger in dit gebied? Want dat zijn granen die je biologisch kan telen, want die hoef je niet te bespuiten. Die hebben lokale resistentie. Maar die gaan ook veel meer karakter aan het bier geven. En die gaan een extra smaak opwekken. En die gaan voor biodiversiteit in dit gebied zorgen. Dus eigenlijk hebben we door het nieuwe brouwhuis weer een totaal nieuwe wereld geopend van creativiteit met lokale granen, oergranen, ongemoute granen. Waardoor we hele andere nieuwe smaken in de bieren kunnen gaan krijgen. Dus er komen ook eind van het jaar, begin volgend jaar al twee nieuwe boerencollabs aan. We met één boer een oergraan hebben geteeld en dat echt centraal in een bierreceptuur gaan verwerken. Dus er komen eigenlijk, volgens mij is die wereld never ending.
Nou, laten we dan tot slot proosten op nog heel veel verschillende smaken gulpen, zou ik zeggen, in
yes,
de toekomst.
Proost.
Proost, dankjewel. Ja, tot zover deze aflevering van het Vat. Als het goed is, over twee weken weer een nieuwe aflevering. Ik zeg even als het goed is, want ja, corona, interviews, het gooit af en toe goed in het eten. Ik spreek je snel weer. Heb je een goed idee voor een aflevering? Laat het vooral van je horen. Mail @vanhetvat.nl. En tot de tussentijd. Ik zou zeggen, proost!